Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier met elkaar hier in het kerkgebouw. Voor kinderen zie ik, tieners, volwassenen, oudere mensen onder ons. Heel fijn dat we zo met elkaar weer deze dienst mogen beleven. Tegelijk dat ik dat zeg, denken we natuurlijk ook aan mensen die nu niet bij ons kunnen zijn. Die thuis deze dienst misschien met ons meekijken en luisteren. Ook van harte welkom. Fijn dat u op die manier toch met ons verbonden kunt zijn. En vanmorgen starten we met het 40 dagen project. De tijd voor Pasen. Nou, toen we deze dienst voorbereiden, zei ik al, voor mijn gevoel is kerstnet geweest. Maar we gaan nu toeleven naar Pasen. En ook wel een hele bijzondere tijd, vind ik zelf altijd. En vanmorgen gaat dominee Herman Coëer ons voor. We wensen elkaar een hele mooie en gezegende dienst toe.
We gaan samen lezen uit de Bijbel, Exodus 12, vers 21 tot 32. Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aaron. Oh, excuus, ik begin verkeerd. Vanaf vers 21. Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. Elke familie moet een lam of een bokje kiezen, zei hij, en dat moet worden geslacht als Pesachoffer. Laat ieder daarna een bosje majoraan nemen, dat in de schaal met bloed dopen, en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want de Heer zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbij gaan. Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. Ook als u eenmaal in het land bent dat de Heer u zal geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. En als uw kinderen dan vragen, wat betekent dit gebruik? Antwoord dan, wij brengen de Heer een Pesachoffer, omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan, toen hij de Egyptenaren strafte. Ons heeft hij gespaard. Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer. En daarna gingen ze uiteen en deden wat de Heer aan Mozes en Aaron had bevolen. Midden in de nacht doodde de Heer alle eerstgeborenen in Egypte. Van de eerstgeborenen van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborenen van de gevangenen. En ook al het eerstgeboren vee. Die nacht stonden de farao en al zijn hovelingen en alle Egyptenaren op. En in heel Egypte klonk een luid gejammer, want er was geen huis waarin geen dode was. Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aaron. Ga onmiddellijk bij mijn volk weg, zei hij, u en alle Israëlieten. Ga de Heer maar vereren zoals u hebt gevraagd. Neem uw schapen, geiten en runderen mee, zoals u gevraagd hebt, en verdwijn. Maar bid dan ook voor mij om zegen. We gaan samen luisteren naar de verkondiging vanuit dit Bijbelgedeelte. Het thema voor de preek is, bid ook voor mij om zegen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, gasten, en daar gaan ze, het volk Israël. In de nacht, rij aan rij, ouderen, kinderen, baby's, heel veel vee. En ze dragen kostbaarheden met zich mee, troggen met ongezuurd brood, goud, mooie kleden die ze gekregen hebben van de Egyptenaren, als ze maar alsjeblieft zo snel mogelijk zouden verdwijnen. En ze vertrekken onder de hoede van de Heer. Na 430 jaar. Waarvan een heel groot deel in slavernij. Ze laten de herinnering achter aan farao. Die hun leven doods maakte. Die ze liet werken als slaven tot ze erbij neervielen. En hun kinderen liet verdrinken in de Nijl. Eén voor één voor één. Heel het volk van Egypte was daarbij betrokken geweest. Bij die moord op die kinderen. Wat een schuld. Wat een macht ook. En tussen haakjes, we herkennen dat nog steeds in onze tijd, hè? Waarin machthebbers een heel volk meetrekken in hun plannen. Vaak door ze valse informatie te geven. Door de media te beïnvloeden. In een strijd tegen een ander volk. IS, Iran, Rusland en noem ze maar op. Daar gaan ze, dat bevrijde slavenvolk. En wat is nu eigenlijk het bepalende moment geweest voor die exodus? Wat maakt nu dat dat volk kan gaan? Nou, daar wil ik graag vanmorgen met jullie bij stilstaan. Nu we die komende weken dat volk Israël gaan volgen op die reis door de woestijn naar dat beloofde land. Wat maakt nu dat die reis kan worden begonnen? Wat is nu het keerpunt dat leidt tot die bevrijding van Israël uit die doodsheid van hun leven daar in Egypte op de weg naar het leven? Begon het niet al met de klacht van Israël? Hun roepen en schreeuwen. We lezen ervan in het begin van het Bijbelboek Exodus. Het was geen gebed tot God. Ze richtten zich niet tot een hogere macht om hulp. Maar ze schreeuwden het wel uit. Wij lijden hier onder deze slavernij. En God hoorde dat, lezen we dan. Geen roep om zijn ingrijpen, maar hij ziet en hoort het wel. En hij gaat redding brengen. Hij gedenkt dan zijn verbond, staat er dan in de Bijbel, aan Abraham, Isaac en Jacob, zijn belofte. En God gaat aan het werk. Begint het daarmee? Dat God het lijden in deze wereld ziet en gedenkt, ik wil trouw zijn aan mijn belofte dat ik niet loslaat, deze wereld, die ik geschapen heb. God hoort, God ziet, God is trouw. Maar tussen God die hoort en ziet, zit nog wel een periode van ontzagwekkende strijd. Die uittocht van Israël in die nacht van dat Pascha, die kon pas gevierd worden nadat er nog heel veel moest gebeuren. De wereld laat Gods volk niet zomaar los. Er wordt iemand geroepen die namens God die strijd moet aangaan. Mozes. Hij wil niet, maar moet wel. God werkt zijn bevrijding dus uit door mensen heen. Ook mensen die daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Wel opmerkelijk. Ook hier, God is niet afhankelijk van Mozes. Maar Mozes is wel afhankelijk van God. Hij moet wel gaan naar Farao en met een boodschap. Een gedurfde boodschap. Vandaar dat hij er zo tegenop zag. Laat mijn volk gaan. Ja, ja, alsof ik dat doe. Farao verhardt zijn hart, horen we dan. Ook al gaat dat ook niet helemaal buiten God om. Maar hij laat het volk niet gaan. En dan volgen die plagen. Sancties, zouden wij nu zeggen. Toen, water wordt bloed, kikkers, muggen, ongedierte, veepest, zweren, hagel, sprinkhanen, duisternis. Nu, export verboden, vlieg verboden, reis verboden, het bevriezen van tegoeden, het uitsluiten van het Zwift, betalingsverkeer, rijkdommen aan de ketting en steeds een oproep, stop deze oorlog. Waar begint nu die redding door God van zijn volk? Wij horen, wij zien, wij luisteren en omzien. Zijn roeping van Mozes bij die plagen. En wat brengt nu echt een keer in dat lot van Israël? Nou, broeders en zusters, ja, dat keerpunt is toch die tiende plaag. De meest indrukwekkende van al die plagen en ook wel de meest verdrietige van al die plagen. Want wat je er ook van vindt en hoe je het ook leest, het doet toch ook zeer. In elk huis in Egypte is er verdriet. Want in elk huis sterft een eerstgeboren kind. Je kunt het je haast niet voorstellen. In elk huis. En ook nog eens het vee. Maar het keerpunt in Gods bevrijdende geschiedenis met Israël is wel in die nacht dat die Israëlieten op Gods bevel een lam slachten, het bloed opvangen, een bosje majoraan nemen en hun deurposten daarmee bestrijken. Zodat als die doodsengel komt, hij die huizen voorbij gaat. Pesach betekent voorbijgaan. En de wereld weet sinds die nacht dat het leven in dood eindigt, tenzij God aan jou met zijn doodsengel voorbijgaat. Dat is de indrukwekkende werkelijkheid van Gods bevrijding van zijn volk. Het moment van Gods bevrijding, als alles tussen God en Farao en dat volk van Egypte tot een climax is gekomen. En God laat zien waarop het allemaal uitloopt in ons leven, in onze wereld, in ons bestaan, in onze geschiedenis, als Hij zelf niet ingrijpt. De dood. En zelfs het volk Israël zou daar niet aan ontkomen, tenzij God zelf ze beschermt in dat teken van dat bloed aan die deurposten. Ook Israël niet. En Pesach, Gods oordeel gaat aan hen voorbij, zal voortaan ook de kalender van Israël bepalen. De Heer had tegen Mozes en Aaron gezegd, voortaan moet deze maand vanaf nu jullie eerste maand van het jaar zijn. Abib of Nisan genaamd, volgens de latere Mishna begint het Joodse nieuwjaar met de maand Tigris, ergens in september. Maar dat is gebaseerd op een terugrekening helemaal naar het jaar nul, het jaar van de schepping. Dan gaat het over telling, over de jaartelling. Maar Exodus zegt hier, het jaar waarin jullie je relatie met God vieren, hun kerkelijk jaar, dat begint hier. Bij dat eerste Pesachfeest dat ooit gevierd is. Want hier begint jullie nieuwe leven. Dit is het moment van jullie redding. En vanaf nu zal alles anders zijn. Het is confronterend. Het is verdrietig. Het is indrukwekkend. Het klagen van Israël wordt vervangen door het klagen van Egypte. Israël, door God mijn eerstgeboren zoon genoemd, waar Egypte zijn hand aan had geslagen, waar Egypte zich aan had vergrepen, merkt het nu zelf. Onze eerstgeborenen, ze zijn er niet meer. Het is verschrikkelijk en troostvol tegelijk. Ik denk dan ook voor onze tijd, de machthebbers in onze tijd, die in de wereld dood en verderf zaaien, die zullen niet het laatste woord hebben. Integendeel, hun treft uiteindelijk het lot dat ze anderen aandoen. En Farao is daar een heel indrukwekkend voorbeeld van. En ergens lijkt hij dat ook nog eens in te zien. Ik vond dat heel opmerkelijk toen ik dit Bijbelgedeelte weer eens las. Na al zijn hardheid, zijn eigenwaan, zijn halsstarrigheid, zijn gewelddadigheid, stuurt hij nog midden in de nacht niet alleen dat volk Israël weg, maar hij stelt ook een vraag aan Mozes. Als je dan op weg gaat om jouw God te aanbidden, bid dan ook voor mij om zegen. Opmerkelijk, hè? Zo'n klein bekeringsmoment lijkt het van deze farao. Die staat voor alles van dood en verderf. Het lijkt dat hij tot inzicht komt. Ook ik heb het nodig. Het gebed tot God om zegen. Ja, het beklijft niet bij deze farao, want als hij erachter komt dat dat volk Israël niet voor een paar dagen die woestijn in is gegaan om God te aanbidden, maar dat ze gewoon nooit meer terugkomen, dan bedenkt hij zich weer en gaat hij achter ze aan. Maar toch, het staat er niet voor niets dat zelfs die farao zo'n moment heeft van inkeer, van bezinning, waarop hij denkt, waar ben ik mee bezig? Bid ook voor mij. Nou, nu naar ons, wij zijn ook onderweg. Als christenen, als gelovigen. Met jong en oud. Ouderen die al zoveel hebben meegemaakt in hun leven, ook met God vaak. Jongeren die misschien nog heel veel vragen hebben. Hoe zit het nou tussen God en mij? Kinderen die haast nog van niets weten, kleine baby's. Allemaal zijn wij onderweg. En wij zijn onderweg naar Gods grote toekomst. Die Hij ons heeft beloofd en waarvan Hij zegt, daar sta ik voor. Ik laat dat nooit los. En ik doe wat ik beloof. We zijn onderweg naar Gods nieuwe wereld. Zonder dood en pijn. Maar ook ons onderweg zijn heeft wel zo'n markeringsmoment nodig. Zo'n startpunt nodig. Waar je ook weer op teruggrijpt. En waarin er iets definitief veranderd is in jouw leven met God en mensen. Waar begint eigenlijk jouw redding? Jouw bevrijding van deze wereld. Met haar machten, met haar pijn, met haar dood. Waar begint het? Misschien moet je wel eerlijk en misschien ook heel dankbaar zeggen, ja, uiteindelijk begint dat bij God. God die mij al kent voordat ik ter wereld kom. God die al met zijn belofte in mijn leven komt, als ik nog maar een klein babytje ben en nog van niks snap. Dat Hij dan al zijn trouw in jouw leven legt. Ik zal het waarmaken. En is het moment dat jouw leven ook een leven onderweg mag zijn, ook niet dat moment van redding en dat moment waar je dat zelf nog niet zo in de gaten hebt. Maar wel waar God al mensen in jouw leven geeft die er iets van vertellen. Je ouders, de kerk, Gods woord, gebeurtenissen in je leven waardoor je aan het denken gezet wordt. Hé, moet mijn leven niet een andere kant op? God begint, want Hij gaat er uiteindelijk over. En zelfs als jij er nog helemaal niet mee bezig bent, is God al lang bezig om jouw leven om te buigen, om het op weg te krijgen in zijn richting. Ik vind het voor jonge mensen ook prachtig om dat te mogen zeggen tegen jullie. God is er al lang voor jou. Ook als jij het wel eens moeilijk vindt om dat te zien, om dat echt te ervaren. Luister maar naar wat Hij tegen jou wil zeggen. Want Hij wil ook jouw leven zijn richting opleiden. Hij werkt zijn plan. En ik denk ook voor onze wereld. Dat dat een troost is in deze tijden van oorlog en dreiging. Te mogen weten dat God het ziet en hoort en toch zijn toekomst garandeert. Maar het is ook goed om ons allemaal te beseffen dat er ook zo'n concreet moment in je leven mag zijn waarop je er ook mee naar God toe gaat. En bid, zoals die farao, zegen ook mij. Want als we de lijnen wat doortrekken naar die 40 dagen tijd. Naar Jezus die in onze wereld kwam. En op weg gaat naar het kruis. Om daar te sterven voor onze zonde. Als het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En als zijn bloed vloeit. Dat wij daar genade vinden. Vergeving vinden. Dat wij mogen schuilen. Achter dat bloed van Jezus, opdat wij mogen geloven en weten, dan gaat de dood aan ons voorbij, als we bij Hem zijn. En dat alles bepalende moment in de geschiedenis, is het moment dat Jezus als het paaslam zijn leven geeft en sterft aan het kruis voor de zonde van de wereld en ook van ons. Dat is het moment dat echt gezegd kan worden. God gaat ook aan jouw schuld voorbij. En nieuw leven is mogelijk. Want er sterft een lam in jouw plaats. Mijn geliefde zoon. Wat is er een nauw verband tussen dat bloed aan die deurposten? voor die Israëlieten het teken van bewaring voor de dood. En het bloed van Jezus vergoten tot vergeving van zonde. En wat is het indrukwekkend als wij het avondmaal vieren en daar weer bij stilstaan. Opdat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En het is niet voor niets dat Jezus juist sterft tijdens dat Pesachfeest. Als elders het paaslam wordt geslacht en het bevrijdingsfeest kan worden gevierd. Want Pesach betekent voorbijgaan. En ook jouw leven wordt gered op het moment dat jij het ziet. Ook ik heb Christus offer nodig om het leven te vinden. God begint zijn heilswerk al lang voordat je het beseft. Maar als jij op je knieën gaat, als je denkt aan Christus die voor jou sterft, dan ben je bij de kern van jouw nieuwe leven. In de komende tijd gaan we kijken naar de weg van het volk Israël door die woestijn. We koppelen dat aan onze geloofsweg door het leven heen. We koppelen het aan de weg van Jezus in zijn lijden. Maar wat mogen we dankbaar zijn dat we steeds bij deze kern van het evangelie terug mogen komen. God redt ons leven. Definitief. En wij mogen onderweg zijn. Bevrijd van schuld en pijn en zonde. Op weg naar Gods toekomst. En zo zijn we deze 40 dagen tijd begonnen met een lied. Jezus leven van ons leven. Jezus dood van onze dood. Gij hebt u voor ons gegeven. Gij neemt op u angst en nood. Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer.